Laten we deze middag bijeenkomst beginnen door samen met elkaar te zingen Psalm 68 en daarvan het 16e en het 17e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof vanuit zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En ook het 17e vers, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God, elk moet hem vrezen. Uit Gods heilig woord wil ik u voorlezen 2 Korinthe 11, de versen 22 tot en met 31. 2 Korinthe 11, vers 22 tot en met 31. En daar lezen wij Gods woord in 2 Korinthe 11 vers 22. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 ontvangen. 3 ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. 1 nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Tot zover de schriftlezing. Vragen we de Heer eerst om zijn zegen over deze middag. Heren, zo zijn we hier vanmiddag opnieuw weer samengekomen. Kon het zijn vanuit de hartelijke verbondenheid aan het doel van de commissie van Bewaar het Pand? Kon het zijn vanuit de liefde tot uw kerk, vanuit de liefde tot de waarheid van uw woord? Ja, Heere, dat wij honger mogen hebben naar het voedsel dat u laat uitdelen door uw knechten. Wat is dat een wonder, dat u zulke plaatsen nog op deze aarde geeft. Deze aarde die een gevallen aarde is, met gevallen mens. Niet waard dat er plaatsen zijn waar eeuwigheidsvoedsel wordt uitgedeeld. En Heere, daarin is ook het tijdelijk voedsel een teken van dat we net genuttigd hebben. En we zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor, dat u dat nog laat. Ook met name nog in onze kerken. Immers waar hebben wij het aan verdiend? Wij hebben u op het hoogst misdaan. En bewaar ons ervoor dat dat zonder meer een rechtzinnige dode orthodoxie is, als we die belijdenis uitspreken. Maar geef ons een hart dat in oprechtheid, dat voor u belijdt, wij hebben gezondigd. Niet zij, maar wij, Heren. Met name de zonde van nalatigheid. We belijden het voor u, Heere, dat er zo weinig smart is en weinig gebed is. Het zou meer moeten zijn voor ons land en volk, voor onze kerken in Nederland. We kunnen het zo uithouden in de positie waarin wij ons veelal bevinden, kerkelijk, geestelijk. En daarom is het ontdekkend werk van uw geest zo nodig, zowel persoonlijk als kerkelijk, opdat wij in waarheid in de schuld mogen komen. En wij bidden u, geef ook, dat het deze middag zo mag zijn. Leg toch beslag met uw woord in ons midden. En wilt u daartoe ook de sprekers opnieuw weer ondersteunen en het woord Gods indragen in onze harten door het werk van uw Heilige Geest. Ja, Heere, geef iets te mogen beleven, dat het alles gaat om de eer van uw naam en het toebrengen van allen die onder het zegel van de verkiezing liggen. Want uw kerk zal er komen en uw kerk zal zalig worden. Daar staat u zelf voor gerand. Daar hebt u zelf de grond voor gelegd. U hebt het gezegd, Heere Jezus. Ik leef en ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en de dood. Leer uw knechten toch daarop te zien. Allen die een ambt uitoefenen, maar ook de gemeenteleden en ieder afzonderlijk, denk aan onze jeugd. Heere, zou u ons datgene willen doen houden wat we nog mogen hebben? Kon het zijn door de kracht van uw geest uit willen breiden? O, we belijden ons ongeloof, Heere. We geloven het veelal niet dat het nog kan, maar het kan toch. Denk dan aan de dagen van ouds. Doe niet naar onze zonden, maar zie ons aan in Christus. Amen. Ik wil een ogenblik met u nadenken over 2 Korinthe 11 en daarvan het 28e vers, waar de apostel Paulus zegt: zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Geliefde vrienden en vriendinnen van Bewaren Pand, hoe staat u tegenover onze kerken? Onze christelijk gereformeerde kerk. Maar ook de kerken daarbuiten, de kerk van Nederland. Hebt u de kerk lief? En leidt u ook aan de kerk? Immers wanneer wij de kerk lief hebben, dan leiden we ook aan de kerk. De zorgen die het kerkelijk leven met zich meebrengen, de zorgen van de verschillende gemeenten, maar ook de zorg van uw eigen gemeente, waar de Heere in de voorzienige leiding u een plaats in gegeven heeft. Of staat u er onverschillig tegenover? En merkt u dat u steeds meer naar het randje van uw gemeente opschuift om vervolgens over te springen naar een andere gemeente? Dat u beter ligt, prediking, mensen, ambtsdragers. Of dragen we iets mee van de zorgen die ook onze gemeenten kennen? We hebben samen gelezen van zo'n man die gebukt gaat onder de zorg van al de gemeenten. Het is de apostel Paulus. Onze tekst is genomen uit een gedeelte uit de Korinthebrief, waarvan de uitleggers denken dat het de zogenaamde tranenbrief is geweest van de apostel Paulus. De tranenbrief zou dan zijn een brief tussen 1 Korinthe en 2 Korinthe. Een korte, emotionele brief die geschreven is na een kort bezoek van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En toen hij daar in de gemeente van Korinthe kwam, werd hij geconfronteerd met de moeite in die gemeente, de verdeeldheid in de gemeente. En bovendien voelde hij dat zijn apostelschap in die gemeente ter discussie was gesteld. Hij vertelt ook in het begin van 2 Korinthe dat hij met droefheid uit de gemeente was weggegaan. Met het voornemen om niet langer meer zijn gezicht in de gemeente te laten zien. Nu, dat is nogal wat geweest. Als we bedenken dat Paulus de vader, de geestelijke vader is geweest van deze gemeente. En het hoofdstuk dat we samen hebben gelezen is Paulus bezig zichzelf te verdedigen. Niet om zichzelf, maar omwille van de waarheid van Gods woord. Omwille van de waarheid van zijn prediking. Paulus die wil in het gedeelte dat we samen hebben gelezen aantonen dat hij ver boven alle dwaalleraars staat. Niet als een eigenzinnig, hoogmoedig man die neerkijkt op al die andere domineetjes die het ook proberen. Maar hij is heilig verontwaardigd over de gang van zaken in het midden van de gemeente van Korinthe, hoe zij omgaan met zijn apostelschap. Eerst toont hij aan dat hij wat zijn afkomst betreft van de Joden ver boven alle Judaïsten staat. En daarna bewijst hij door een hele lange lijst van moeilijkheden op te sommen dat hij nog veel meer meegemaakt heeft dan al die andere voorgangers die zeggen dat ze er zoveel voor over hebben voor de waarheid. Maar, zo zegt Paulus, dat is voor mij nog niet het zwaarste. Het zwaarste dat mij weegt, dat is de zorg die ik heb voor alle gemeenten. Wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee? Paulus die voelt zich verantwoordelijk voor al de gemeenten die door middel van zijn arbeid gesticht zijn. Hij gebruikt ook met name een woord dat betekent dat het een kring is die uit de wereld geroepen zijn. Ecclesia, ek uit, klepto, roepen, eruit geroepen, uit de klauwen van de vorst der duisternis. Uit de greep van de wereld, gemaakt tot een gemeente Gods hier op aarde. En Paulus voelt dat hij geroepen is om geestelijke leiding te geven aan die gemeenten. Niet alleen aan Korinthe. Daar schrijft hij het naar, maar ook aan al de andere gemeenten. En hij zegt, boven al die moeilijkheden die op mij afkomen omwille van de bediening van het woord, overvalt me dagelijks de zorg van al de gemeenten. Dagelijks wordt Paulus geconfronteerd met allerlei moeilijke kwesties. Ze schrijven brieven naar hem of ze sturen een gezant naar hem toe om mondeling allerlei vragen te stellen. Kwesties als twisten in de gemeente, tuchtmaatregelen, dwalingen, huwelijksproblemen. Wat is de plaats van de gaven in het midden van de gemeente? De afval die ook al op gang komt, enzovoort. Een zware last, nietwaar, als dat dagelijks op je afkomt. En juist in deze zorg ervaart Paulus hoe kwetsbaar de verschillende gemeenten zijn. Immers, wij weten dat de aanslagen van de vorst der duisternis met name gericht zijn op daar waar de Heere zijn gemeenten sticht. Telkens als ergens een gemeente ontstaat, probeert de duivel zijn aanhang te krijgen. Let wel, binnen die gemeente. Oh, hij heeft zijn aanhang sowieso buiten die gemeente. Maar hij probeert juist binnen die gemeente zijn aanhang te krijgen. En dat is een zorg voor Paulus. Waar moeten we dan aan denken? We kunnen denken aan openbare zondaren, maar die zijn veelal direct aan te wijzen in het midden der gemeente. Paulus noemt dat ook in de brief aan de Korinthe. Die moeten ook aangepakt worden. Maar het gaat vooral om de hypocrieten. Om de naamchristenen. Die belijden de waarheid wel met hun mond, maar ze beleven het niet met hun hart. Ze hebben een hart van een vijand en een gezicht van een vriend. Ze lijken op een kind van God en ze spreken als een ware knecht van God, maar ze zijn het ten diepste niet. Nu zegt Paulus, dagelijks overvalt mij de zorg van al de gemeenten. Hij ziet het persoonlijk als zijn roeping om dat telkens ook te signaleren. Hij voelt zich geroepen om in zijn prediking separerend te zijn. Om die uitdrukking maar eens te gebruiken uit Jeremia 15 vers 19. Om het kostelijke van het snode te scheiden. Nee, de voorganger van de gemeente mag niet te lief zijn voor allerlei dwalingen en ketterijen. Hij moet helder en duidelijk zijn als het gaat om de waarheid van het woord. Hij moet de strijd aanbinden tegen de toenemende wereldgelijkvormigheid in de gemeenten. Eerlijk moet hij bepaalde zonden aanwijzen. Niet alleen de zonde van wereldgelijkvormigheid, maar ook zonden die het leven der genade schade aan kunnen doen. Achterdocht, bijvoorbeeld. Of onverdraagzaamheid ten opzichte van elkander. Jaloezie in het midden van de gemeente. Oneerlijkheid. Hij moet oproepen tot zelfonderzoek voor het aangezicht van God. Hij heeft te waarschuwen voor een dubbel leven. Dat wil zeggen dat we wel van buiten de indruk kunnen geven dat we voor God leven, maar niet met God. Wel voor God strijden in het midden van de gemeente, maar niet met God worstelen in de binnenkamer. En een omgang hebben met de levende God, persoonlijk, als een geheim tussen God en je ziel. Dagelijks overvalt mij de zorg voor al de gemeenten, zegt Paulus. Het komt als een lawine op me af. Wat een zorgen liggen er op de schouders van de dienaar des woords, van de ambtsdragers. Calvijn die zegt bij deze tekst, ik citeer het u. De regering van de kerk is niet een genoegelijk gebeuren. Wij zouden zeggen een hobby, een vrije tijdsbesteding, waarin wij zoetelijk en uit listigheid mogen oefenen. Maar zij is een scherpe en harde krijg, terwijl de duivel ons altoos zoveel moeite aanricht als hem mogelijk is. En is alleszins bezig om de arbeid van Gods knechten te verstoren. Kijk geliefden, en nu vindt Paulus dat belangrijk om dat eens tegen de gemeente te zeggen. Niet om aan te geven hoeveel arbeid hij wel niet verricht. En ook niet om eens te laten zien dat hij toch wel een hele trouwe, ijverige apostel is. Maar waar zou hij dat nou voor doen? Opdat hij mensen zou mogen ontvangen die mee zullen dragen. Deze zware zorg. die ik ook deze middag op u wil werpen, die zware zorg van al de gemeenten, opdat er een volk zou zijn die deze zorg zouden leren, werpen op de Heere, werpt al uw bekommernissen op hem, ook als het gaat om het kerkelijke leven, ook vandaag aan de dag. De zorg die er is over de geesteloosheid in het midden van de gemeenten. De toenemende verdeeldheid in de kerken. De zorg die er is over de discussie die op gang gezet is aangaande het schriftgezag. De zorg omtrent de roep om de vrouw in het ambt te krijgen. Is dat onze zorg? Of zitten we in de gemeente van het zal mijn tijd wel uitlopen en straks dan zien ze mij hier niet meer? Lijden we aan de zorg van al de gemeenten? Als we werkelijk de kerk lief hebben, dan lijden we eronder. Zoals een moeder kan lijden aan een kind wanneer ze op een verjaardag zit en er wordt gesproken over haar jongen. En de familie zegt van die jongen van je, dat is ook wat, hè. Jongen. En wat doet zo'n moeder dan? Of wat doet zo'n... Dan gaat zo'n vader en zo'n moeder toch dat wat kleineren. Zo'n jongen enigszins verdedigen. Niet omdat zij de zonde van die jongen niet ziet, maar omdat ze de smart voelt in haar hart. Ze heeft die jongen lief. Maar als ze thuis komt en ze krijgt die jongen te spreken, dan zal ze zeggen, ik heb me zo geschaamd voor je. Wat heb je me toch aangedaan? Dan neemt ze die jongen onder vier ogen. Begrijpt u het? Kijk, en zo is het ook wanneer we de kerk lief hebben, geliefden. Dan lijden we aan de kerk. En dan, nee, dan hebben we er geen vermaak in om de vuile was van de kerk op te hangen. En handen wrijvend ernaar te staan kijken. Maar dan lijden we eronder. En dan zullen we op gezette tijden en momenten iets hebben van dat vuur, dat heilige vuur in ons. Dat leidt aan het feit dat de heiligheid van de kerk zo aangetast wordt. Daartoe wil ik ook vanmiddag u oproepen, geliefd. Bid voor onze kerk. Bid voor de dienaren van het woord. Vraag aan hen of zij geestelijke dapperheid mogen krijgen om net als die moeder te doen en te zeggen, schaam je niet vanuit een bewogen hart. Bid voor de jeugd van onze kerken, omdat de jeugd mag blijven bij de waarheid van Gods woord en bewaard mogen worden voor een wereldgelijkvormige levenswandel. Denk toch aan de toekomst van onze kinderen, geliefden. Bid voor onze theologische universiteit, voor haar hoogleraren, voor de studenten, opdat zij in waarheid dienstbaar mogen zijn. Bid om de krachtige doorwerking van Gods geest in het persoonlijk leven, maar ook in het gemeentelijk leven. Strijd tegen de toenemende wereldse invloeden. Strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom onderzoek het woord. Lees goede boeken. Rust uzelf toe, geliefden. Want onkunde is de beste invalspoort van Satan. Nee, doe het niet in eigen kracht. Niet als een Jehu. Dat is tot mislukken gedoemd. Maar doe het toch in de kracht Gods. Ziende op de overste herder der schapen. En de Heere geve u die ware afhankelijkheid van hem. Opdat u tot nut zou mogen zijn van uw gezin, van uw gemeente, ja, van onze kerken en de kerk van Nederland. Amen. Laat ons zingen Psalm 79, het vierde vers, als een schuldbelijdenis. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het vierde vers van Psalm 79.
Wij willen nu samen lezen het derde hoofdstuk van de Klaagliederen. Klaagliederen 3, daarvan vers 1 tot en met 33. Wij lezen daar, ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degenen die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend. En hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. Gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende. En aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem heeft opgelegd. Hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goedertierenheden. Want hij plaagt of bedroeft des mensenkinderen niet van harte. Het woord van de overdenking van deze middag vindt u in het Hooglied. En daarvan het derde hoofdstuk, het eerste vers. Hooglied 3 en daarvan het eerste vers. Ik zocht des nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem maar ik vond hem niet. Het gaat in deze tekstwoorden over de zoekende bruidskerk. In de eerste plaats letten wij vanmiddag op haar gemis. In de tweede plaats op haar onrust. Ten derde op haar liefde. En tenslotte op haar verbazing. Want ze zocht hem, maar ze vond hem niet. Geliefde vrienden, wat een opmerkelijke tegenstelling vinden wij in het Hooglied op allerlei plaatsen. Wat een contrast bijvoorbeeld tussen het tweede en het derde hoofdstuk van dit lied. In het tweede hoofdstuk van het Hooglied is de kerk, de bruid van Christus, verheugd. Ik wijs u op het achtste vers, dat zij de stem van haar liefste hoort, als hij komt springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. Ik wijs ook op het zestiende vers, waar zij spreekt uit de verzekering van haar gemeenschap met de bruidegom van de kerk, als zij zegt, mijn liefste is mijn en ik ben zijn die onder de leliën wijdt. En als wij dan lezen het eerste vers van het derde hoofdstuk, dan is het beeld geheel veranderd. Dan is het licht veranderd in duisternis. Dan is de blijdschap veranderd in droefheid. Dan is de hoop veranderd in een zekere moedeloosheid. Als zij zegt, ik zocht desnachts, maar ik vond hem niet. Het heeft de moderne theologen aanleiding gegeven om van dit Hooglied te zeggen dat het eigenlijk maar een willekeurige verzameling is van losse fragmenten. En toch geloven wij dat niet. We geloven dat even bewegelijk en onrustig als het Hooglied is, ook het leven der genade is. Soms wandelen zij in het licht en soms wandelen zij plotseling in het duister. In de nacht is de bruid haar vriend, haar bruidegom kwijtgeraakt. Het is haar bruidegom. Het is niet haar verloofde, zoals sommigen denken aan een meisje dat uitziet naar de dag van het huwelijk. Nee, het is haar gehuwde bruidegom. Zij is een gehuwde bruid. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat is haar belijdenis aan het eind van het tweede hoofdstuk van het Hooglied. En hoe vanzelfsprekend is het dan ook dat zij hem in de nacht naast zich zou vinden. Maar wanneer zij ontwaakt, dan heeft zij eigenlijk haar liefste niet in het oog. De bruid die het bezit is van de bruidegom, die mist hier plotseling haar koning. Ze had dat nooit kunnen denken toen hij verscheen, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Terwijl ze hem mocht bezitten, is zij hem nu kwijt. Zij mist haar koning. En dat twee keer vermelden van dat zoeken van deze bruid, dat wijst op het sterke verlangen dat er leeft in haar hart. Het gemis van deze bruidskerk is groot wanneer zij de aanwezigheid van de koning moet missen. En geliefde vrienden, u leeft ten diepste ieder mens in een gemis. De apostel Paulus die schrijft over zijn verleden. Hij schrijft over het verleden van de gemeente als zonder God en zonder hoop in de wereld. Ieder mens mist God. Ieder mens mist een zaligmaker. Ieder mens mist de gemeenschap met de Heer. Maar het ergste is dat wij dat niet ervaren. Dat we dat niet beleven. Daarom zegt ook de Heer Jezus, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het is een vrucht van de levendmakende genade van de Heilige Geest, dat we die ontzaglijke werkelijkheid in ons leven ontdekken. Zonder God, zonder bruidegom, zonder hoop in de wereld en zonder te vragen, wat moet ik doen? Maar hier in het gemis van deze bruid gaat het om een heel bijzonder gemis. Want die bruidegom die zij in de nacht van haar leven mist, die is voor haar geen onbekende. Ze heeft zijn stem gehoord. Ze heeft de liefelijkheid van zijn stem verstaan. En daarom als hij na lang uitziet hem hoort komen, dan springt haar hart op van vreugde en dan zegt zij, dat is de stem mijns liefsten. Ziet, hij komt springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Ze heeft het woord van haar liefste verstaan. Ze heeft het woord van de liefde Gods verstaan. En het woord van de liefde Gods is deze bruidegom aan haar kwijtgeraakt. Zodat daar een band van geloof, van liefde, van leven en van hoop is gelegd. En daarom spreekt ook de wederliefde in deze tekstwoorden. Ik zocht des nachts op mijn leger dien die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Zou het juist niet zijn vanwege de waarachtige liefde Gods, de wederliefde tot de Heere, dat het missen van de Heere zo sterk kan zijn? En is het vervolgens ook niet vanwege de onveiligheid van de nacht dat zij begeert naar de koning? Er kunnen nachten zijn in het leven van Gods kinderen. Dat kan een ernstige ziekte zijn. Dat kan een smartelijk verlies zijn. Dat kunnen geestelijke bestrijdingen zijn. En dan moeten wij ontdekken dat de nacht de beste gelegenheid is voor de vorst der duisternis om de kerk te doen wankelen. Maar in die nacht constateert zij niet alleen de afwezigheid van haar bruidegom, maar wordt haar hart vervuld met onrust die slechts tot bedaren kan komen als zij hem heeft gevonden. En het is, geliefde, niet voor niets dat de Heilige Geest tot twee malen toe deze bruid laat zeggen, ik zocht hem. En verderop nog eens in deze tekst, ik zocht hem. Dat wil ook zeggen dat de kerk het nooit moet opgeven. Dat het verlangen ook alleen maar sterker wordt, naarmate hij niet wordt gevonden. Die bruidskerk, die is in de onveilige nacht zonder hem rusteloos. En dan is het ook in hun hart wat de dichter heeft gezegd, niets is er waar ik in kan rusten. En juist die rusteloosheid van het hart drijft uit tot het zoeken van de gemeenschap met de Heere, met de koning van de kerk. En u vraagt u misschien vanmiddag, wat is dat zoeken nu eigenlijk? Waar moet ik het zoeken? En waar kan ik het leven vinden? Wat is de weg die ik moet bewandelen om die koning te mogen vinden? Ik zocht hem. En nog een keer. Ik zocht hem. En dan denk ik aan wat onze kanttekening zegt bij deze tekstwoorden. Dat het een zoeken is in de weg van het gebed. Daar kan ook een zoeken zijn in het woord Gods. Het is een Bijbelse noodzaak, het is een geestelijke noodzaak om het woord te onderzoeken. Jonge mensen, maak er gewoonte van om het woord te lezen. Maak er een gewoonte van om het woord dagelijks te onderzoeken. Onderzoek die schriften die van het leven en van de koning getuigen. Zoek de gelegenheden op waarin je hem kunt vinden, omdat hij beloofd heeft zich daar te willen openbaren. En zoek hem dan ook terwijl hij nog te vinden is. Want genade is op zijn lippen uitgestort. En zoek je vermaak niet in het materiële. En zoek je vermaak niet in een wereld waarvan het woord van God zegt dat hij voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid. Maar gedenk aan het woord dat hij gesproken heeft, dat hij de Heere zoekt, vroeg of laat, die mist nimmer het nodig goed. Ik zocht hem. Geliefde vrienden, kunnen we dat verstaan? Deze bruid verlangt niet naar een onbekende bruidegom. Deze bruid heeft de stem van die bruidegom vernomen en de liefelijkheid des Heren mogen aanschouwen. Die bruid heeft van de liefde van die bruidegom mogen proeven en smaken. Ze heeft ervan genoten. En nu is alles toegesloten. En toch constateert zij dat niet alleen maar. Daar is een onrust in haar leven. Daar is een onrust in haar hart. Als zij dat gevoel van die tegenwoordigheid moet missen en van die genade Gods moet missen. Ik zocht hem. Ik zocht hem. Het is niet alleen maar een constateren dat de Heere zich verborgen houdt. Maar zij leidt ook inderdaad aan die verborgenheid van degene die haar ziel heeft lief gekregen als vrucht van de liefde die in haar hart is uitgestort. Ik zocht hem, zegt ze, die mijn ziel lief heeft. Dat wijst er dus op dat deze bruid een zeer nauwe band heeft met de koning van de kerk. Dat zij de liefde Gods gesmaakt heeft en dat er nu wederliefde in haar hart geboren is. Dat is nu wat ons formulier bedoelt met een aanhangen, met een waarachtig geloof, met vaste hoop en met vurige liefde. Zij die de koning lief gekregen heeft, ziet naar hem uit en heeft geen rust voordat ze hem gevonden heeft. De band die gelegd is, wordt sterker naarmate zij hem zoekt en niet kan vinden. De waarde van zijn aanwezigheid, de kracht van zijn liefde wordt meer begeerd naarmate hij die om belangrijke redenen in gaat houden. In elk geval is het bij deze bruid zo, en ik hoop dat het bij ons allen zo mag zijn. Zonder die tegenwoordigheid van deze koning kan deze bruidskerk niet leven. En als hij tot twee malen toespreekt over haar zoeken van hem. Ik zocht hem, ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. Dan wijst dat op een zeer krachtige liefde. Die in het hart, in het leven van deze bruid gewerkt is. Ze mist hem echt. En dan leggen we toch ook vanmiddag u en jullie deze vraag persoonlijk voor. Mist u hem ook? Er zijn mensen die zeggen dat ze hem missen. Maar die het ook in dat gemis kunnen uithouden. Die met dat gemis kunnen leven. Die met dat gemis verder kunnen en die in dat gemis de pijn van zijn afwezigheid niet gevoelen. Dan kunnen we wat leren van deze bruid die hier spreekt in het Hooglied. En zijn er ook die zeggen: ik heb hem lief, ik heb de Heere Jezus lief. Maar dan moeten we onszelf ook afvragen wat dat betekent in de nachten van ons leven. Hier trillen in het verlangen van de bruid de diepste snaren van het hart. Juist in de nacht van de beproeving verlangt haar ziel sterk naar de levende God. Juist die nacht is zo onveilig. Juist in die nacht is zij zo rusteloos. En juist in die nacht heeft zij hem nog het meest nodig. Ze zoekt hem die haar ziel lief heeft. En daar is geen gemis in een mensenhart, in een mensenleven zo krachtig. Als het gemis van de liefde Gods. Zijn die hier vanmiddag ook aanwezig? Mensen die hem zoeken. Ik wil u vanmiddag wat voorbeelden geven. Uit het woord van God van mensen. Die het zonder de Heere niet konden stellen. Die buiten de Heere niet konden leven. Die buiten de Heere geen rust en geen vrede hebben gevonden. En dan denk ik in de eerste plaats aan de dichter Asaf. De dichter Asaf die zegt: wie heb ik nevens u in de hemel? Ja, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat betekent voor deze dichter dat de Heere voor hem het een en het al geworden is. Denk aan de dichter van Psalm 25, de dichter David. Als zij zegt, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Daar hebben we weer dat zoeken vanuit de liefde van het hart. Denk ook aan de profeet Jeremia, die ook wist waarom hij de Heere zocht, waarom hij op de Heere hoopte. Hij zegt, de Heere is mijn deel. En daarom zal ik op hem hopen, want de Heere is goed degenen die hem verwachten. De Heere is goed voor alle zielen die hem zoeken, werkelijken. En dan denk ik aan een liefde die wel heel bijzonder krachtig is. Een zoekende, een uitziende, een aftastende liefde. Zoals bij de profeet Jesaja. Als die gerichten van God over het volk gekomen zijn. Als de Heere rechtvaardig de zonde van dat verbondsvolk gaat bezoeken. Dan wordt er iets geboren in het hart. Dat wel heel opmerkelijk is. Want dan lezen wij bij de profeet Jesaja, wij hebben ook in de weg van uw gerichten u verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Met mijn ziel, zegt Jesaja, heb ik u begeerd in de nacht. En dan kom ik tenslotte bij het woord van de Heere Jezus. Als hij spreekt over dat zoeken, over dat kloppen, over dat aanhouden bij de Heere. Zou God zijn uitverkorenen niet horen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij zal hen zekerlijk verhoren. En hij zal hen zekerlijk recht doen. En daarom, geliefde vrienden, als wij lezen in het derde hoofdstuk van dit hooglied. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. O, dan behoeven we daarom nog niet moedeloos te worden. Dan behoeven we daarom ook de moed nog niet op te geven. Want het gemis van het gevoel van de genade is niet hetzelfde als het missen van de genade zelf. Die genade kan in het hart zijn, zonder dat het gevoel, zonder dat de troost daarvan wordt ondervonden. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dat is nog geen reden om het zoeken in je leven op te geven, jongens en meisjes, ouderen. We geven de moed wel eens te gauw op. Hebben we ook wel eens bedacht dat wij dikwijls door eigen schuld in die duisternis zijn gekomen. Dat we dikwijls door eigen schuld in die nacht van het leven zijn gekomen. En is het ook niet zo dat wij dagen zonder getal, het zonder deze koning en zonder die bruidegom, hebben uit kunnen houden? En als hij ons dan eens op de proef gaat stellen. En als het dan eens even gaat duren. Voordat hij antwoord geeft. Voordat hij zich in de heerlijkheid van zijn vrije genade opnieuw aan ons wil openbaren. Moeten we dan ook niet enige lijdzaamheid leren. moeten we ook niet leren wachten op de Heere als een wachter op de morgen. Maar u zegt, het valt niet mee om te zoeken en niet te vinden. Het valt niet mee om te verlangen en geen antwoord te krijgen. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dat is de verbazing van de kerk, dat de liefde, de zoekende liefde, onbeantwoord blijft. U zoekt, u roept, u hebt misschien nog wel onder de zoek van het woord van God, en toch, u vindt niet wat uw hart verlangt. Dan moeten we toch zeggen vanmiddag, vergeet ook niet wat de Heere gezegd heeft. Dat die hem verwachten, en in welke zaak van ons leven dat ook is, dat kan op allerlei terreinen van ons leven zijn, dat het gemis van het een of ander wordt beleefd, maar dat de Heere gezegd heeft dat die hem verwachten, niet beschaamd zullen worden in eeuwigheid. Daarom houd maar aan in dat zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De bruidegom is afwezig. Hij is van haar geweken. Hoe kan dat nu? Juist in de nacht. Geen antwoord en geen contact. Ik vond hem niet. Misschien vraagt u vanmiddag waarom niet. Waarom moet het allerliefste wat Christus op aarde heeft, dat is zijn kerk, zijn kinderen, zijn bruid. Waarom kan hij die bruid zo lang in die nacht laten verkeren? Daar kan de bruidegom, geliefden, een bijzondere bedoeling mee hebben. Er kunnen zonden zijn in ons leven. En nu is alles wat we doen wel met zonde bevlekt. Maar waardoor de geest van de bruidegom wordt bedroefd. En hij moet zich voor ons verborgen houden. Kan ook zijn dat God als bij Job kracht van zijn eigen werk wil demonstreren aan de vorst der duisternis, die juist in de nacht het op die bruid heeft voorzien. En dan zegt de Heer als het ware, tast hem maar aan. En dan zullen we zien of hij mij zal zegenen. Kan ook tot beproeving zijn van het geloof. Zoals bij Jesaja. Ook in de weg van uw gerichten hebben wij u verwacht. En dan moet gevoelige genade soms gemist worden om plaats te maken voor een levend geloof. De Heere Jezus, jongens en meisjes, had met Thomas wel medelijden. Als Thomas niet onder de discipelen zich bevindt, komt de Heere Jezus speciaal een keer voor Thomas terug. En dan mag Thomas zijn vinger steken in de zijde van de Heere Jezus. En dan mag Thomas de tekenen zien in zijn handen van de wonden waarmee hij geslagen is in het huis van zijn liefhebbers. Gaat de Heere Jezus soms verschrikkelijk ver. En dan komt hij heel veel tegemoet aan die behoefte van het hart om te mogen zien, om te mogen ervaren, om te mogen aanschouwen, om te mogen gevoelen. Maar tegelijkertijd krijgt hij toch ook een waarschuwing. Een vriendelijke terechtwijzing. Als de Heere Jezus zegt, doch zalig zijn degenen die niet gezien hebben en die nochtans geloofd hebben. Wat geloofd hebben? Dat hij zekerlijk zal komen en dat hij niet zal achterblijven. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord en ook in de weg van uw gerichten. Als de afwezigheid van de Heere uw eigen schuld geworden is, is daar de kracht van het geloof werkzaam om zich te ontwikkelen en te hopen op de levende God. Ook in de weg van uw gerichten hebben wij u verwacht. En dan wordt het rechtvaardig als God zich niet meer laat vinden. Maar tegelijkertijd ook noodzakelijk dat hij zich aan ons opnieuw gaat openbaren. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Het beeld van de vrouwen en van de discipelen na de dood van de Heere Jezus. Het hart verlangde en kon hem toch niet meer vinden. Maar hij is gekomen en hij is niet achtergebleven. Die hem zoeken, zullen niet beschaamd worden. Hoe verbaasd ze ook zijn dat hij zich verborgen houdt. Ik liet niet af om hand en oog op te heffen naar omhoog, totdat hij ook mij genadig zij. En bedenk in alle nachten van uw leven dat de Heere wijze bedoelingen heeft door zich te verbergen. Hij weet wat hij doet. Als hij degene is die uw ziel lief heeft, dan zult ge hem zeker vinden in het woord, in het gebed, in zijn huis, dat hij zich ter eer heeft opgericht. Want daar wil de Heer zich bijzonder openbaren. Jongens en meisjes, ouderen, hij is het zoeken waard. Is de parel van grote waarde. Nergens zo goed als bij deze koning. Nergens zo veilig als in deze middelaars handen. Houd aan, zegt de Heere, want de Heere is goed. Degene die hem verwachten en der ziele die hem zoekt. Wij gaan zingen van Psalm 34. Psalm 34, de versen 5, 8 en 9. Psalm 34, de versen 5, 8 en 9. Intussen zal de collecte gehouden worden. De Heere zegene uw gaven.
Liefden, wij willen nog denken aan wat u vindt in Psalm 84. En daar hebben wij allen aandacht voor, mag ik aannemen. En het heeft voor ons alles betekenis. En ik hoop ook van overgrote waarde. Wat is Gods dag voor ons? Want één ding in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. We hopen zo dadelijk allen weer naar huis te gaan. En als de Heer het geeft, dan breekt opnieuw de zondag aan. En als we op de weg naar huis of vanavond of morgen, en we kunnen ook wel denken aan de volgende week, terugdenken aan bewaar het pand. Althans, de dag waarop wij samenkwamen. Gods woord horend in allerlei toonaarden, verschillende zaken vernomen uit het heilige woord van God. En nu de zondag. Welke betekenis heeft de zondag voor ons? Het is goed dat we zo bij elkaar zijn. En morgen hopen we weer de kerkdienst bij te wonen. En wat betekent dat nu allemaal? Als ze nu vanavond aan u en mij eens zouden vragen, nu ben je in Sliedrecht geweest. En waarom ga je daar eigenlijk naartoe? Ja, laten we het even toespitsen en zo komen tot het woord van nu. Als er maandag gevraagd wordt, je bent gisteren naar de kerk geweest. Ja. U gaat regelmatig naar de kerk. U gaat al zoveel jaren naar de kerk. En wat is nu de winst? Wat is nu de betekenis? Wat hebt u nu gehad aan het woord wat u zoveel jaren gehoord hebt? Ja, die vraag kan je gesteld worden. Ja, zegt iemand, dat wordt vandaag en een dag wel een beetje minder. Dan gaan we de andere kant eens bekijken. Hier zitten heel wat ouderen. En er zitten ook jongeren. En morgen in de kerk zitten er misschien wel vele jongeren. En als we hen ontmoeten, wat geven we dan door van de dienst? Ja, maar nee. Wat geven wij door van de dienst? Laten we maar heel concreet zijn. Het was niet al Israël wat Israël genaamd werd. En dat kunnen we op verschillende wijze aangeven. Maar weet u wat wel gezegd kan worden van verschillende tijden? Dat men toch maar gezamenlijk de psalmen zong. 122, om maar iets te noemen. Het was een zingend volk. Het volk zong. Ja, maar dat is een zaak voor de binnenkamer. Dan moet ik spreken met de Heer. Maar ik moet belijden onder de jeugd. Belijden onder de jeugd. En belijden in Nederland. Wat is de waarde van de zondag voor mij? Zeg u het ook. Die dag kan ik niet missen. Die dag heb ik nodig. Ja, maar dominee, mijn hart. Wel, laat dat hart veel aan God zien. Mijn lieve mensen, er is zo weinig werk voor de Heere vandaag. Want het wordt ook in onze kringen gezegd, je moet dit. En je moet dat, en je moet zo zijn. En als je dat niet kent, en als je daar niet komt, en een ander vat alles samen en zegt, je moet het maar aannemen en het is in orde. Die twee uitersten, die gaan het al meer doen, en dat is de dood in de pot in de kerk. Maar dat voor mij gaat leven. Gods woord, zijn dag. Ja, dan weer het hart. Nou, dan moeten we over een paar maanden maar tegen kinderen zeggen, die naar groep 3 gaat, om even terug te gaan naar de eerste klas. Jongens, het heeft toch geen waarde. Heel dat onderwijs, dat heeft geen enkele waarde. Dat leren lezen en dat schrijven en dat rekenen, dat heeft geen waarde. Maar er is toch de aansporing. De aansporing om zoet gehouden te worden. 2 keer ruim 1,5 uur. Zo gaan we toch ook niet naar de kerk. Maar we brengen onze kinderen die niet weten, opdat ze gaan weten. Die zelfs niet weten wat leren is, opdat ze gaan leren. En de smaak van het leren te pakken krijgen. En zo dient het nu ook te zijn op de zondag. Want als we denken aan Psalm 84, dan heeft de dichter het over 1 dag in uw voorhoven. En hij mocht eigenlijk alleen maar in het voorhof komen. Als we denken dat David de dichter is. Is het een priester geweest? Dan mocht hij ook nog komen in het heilige, maar zeker verder niet. Maar nu wordt er gesproken over uw voorhoven. De jongelui weten het. Voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Daar werd alles gedaan. Ja, alles gedaan. Die Israëliet, die kon niets. Die Israëliet, die kon alleen maar zichzelf meebrengen. Ja, zegt iemand, maar die Israëliet, die kwam ook met het lam. Ja, had hij het lam uitgedacht. was er een voorvader geweest die gezegd had, u moet met een lam komen. Nee, dat had God gezegd. Die man, die vrouw, die jongen of dat meisje, dat had niets. Maar het mocht komen bij de altaren Gods. Bij het brandofferaltaar, het reukofferaltaar. Ja, men wist van de ark des verbonds. Men wist van het verzoendeksel. Men wist van het zichtbaar teken. En die jongen die vroeg het aan die vader. Vader, wat betekent dat? En dan kon die man dat doorgeven. Dat we weten, geliefden, is zo groot. Echt. Niet dat ik er ben. Maar dat ik het weet. Als je de weg weet, dan kun je er komen. En als de Heere nu laat weten, dan wil de Heere al doen kennen. Want hij doet geen half werk. En nu heeft de Heere zo met nadruk gezegd. En dat heeft uiteindelijk betrekking op heel de tabernakel en op heel de tempel. En ik zal al daar tot u komen. En spreken van boven het verzoendeksel. En daarom, omdat de dichter dit wist. En hij op zijn weg daar ver van verstoken was. Sprak hij het uit tegen de Heere. Want denk dan aan dat eerste woord, want. En daarom, het elfde vers staat niet los van het tiende. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezelfde. En weet u wat we nu bemerken? Dat die dichter anderen meeneemt. Hij neemt anderen mee. Hij zegt, o God, ons schild. We kennen het stille gebed morgen. Nemen we de gemeenten ook mee? Ja, nemen we als het ware heel de wereld mee. En zegt u, o God, denk aan ons, ons schild, aanschouw het aangezicht van uw gezelfde. Die man, die kon niet aangezien worden in niets wat bij hem was. Maar nu wist hij van de gezalfde Gods af, die volmaakt en volkomen is, als persoon en in zijn arbeid, die volkomen kan bestaan voor Gods aangezicht. En van daaruit, die ene dag, niet losgekoppeld van de andere dagen, maar betekenis voor alle andere dagen, om het zo te stellen voor de zondag, maandag, dinsdag en woensdag. En u beter dan 1000 elders. En dat moeten we zo zien. Die plaats overtreft alles. En dat betekent dat hij daar in zijn element is. Dat hij daar thuis is. Dat hij daar horen wil. En dat hij daar leren wil. En als je dan voor de keus gesteld wordt, dan liever aan de dorpel in het huis van God te wezen. En dan moeten we niet denken aan een dorpelwachter, aan een koster. Maar iemand heeft eens gezegd, je zou het voorbeeld kunnen nemen van die man die daar zat aan de schone poort, vlakbij de tempel, bedelend. Hij zegt, Heere, ik ben liever een bedelaar. Wie was er een echte bedelaar? Die tollenaar? Want, geliefden, een bedelaar heeft een adres. En hij weet dus. En hij verwacht. En als hij de persoon kent, gelooft hij. En daarom, o God, wees mij de zondaar genadig, er staat eigenlijk. Verzoen mij, zondaar, met u. En daar hebt u het. Zo te bedelen om de genade, om de verzoening met de Heer. Voor het leven, voor het dagelijks leven, voor het eind van het leven. Ja, om de vrucht daarvan te kennen tot in het eeuwige leven. Dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Wel, geliefden, daar maakte hij kennis mee. Hij zag het. En zo zien we dat ook vandaag rondom ons. Dichtbij en vooraf. We horen ervan. En nu even nog dit verschil. Hij heeft het over het huis. En dat spreekt van thuis. En tenten, dat wijst op vermaak, maar ook op tijdelijkheid. Weet u waar ik aan dacht vanmiddag? Wel, het is jaren geleden gebeurd in de Noordoostpolder, dat daar de herdenking was van de drooglegging. En toen zou er een feest opgevoerd worden, de achtste dag. Dus God heeft alles geschapen, maar een mens heeft gecreëerd de achtste dag. En een grote tent was er geplaatst en het festijn zou gaan beginnen. En er is vanmiddag gewezen op het gewet, daar werd gebeden. En daar kwam een sterke wind en de tent werd vernieuwd en het feest kon niet doorgaan. Een variant daarop, de tenten der goddeloosheid verdwijnen, maar het huis Gods blijft bestaan. Daarom staat er in de catechismus terecht, dat ik op de zondag kom tot de gemeente van God. Die aan tijd nog plaatsgebonden is om Gods woord te horen. Het kind gaat leren, het kind gaat horen om te kennen, om te verstaan, om in praktijk te brengen. Zulke waarde. Maar dan geestelijk gezien, mogen de zondag voor ons hebben. De bedreiging en de aanval op deze dag is groot. Laten we niet hoogmoedig uitspreken, maar wel belijden. O duivel! O mens, deze dag kunt u veranderen, maar voor God en alzo voor mij zal het blijven dag van God. Want ook voor mij heeft het zulke waarde. En laten we het onze jongeren doorgeven. Opdat onze jongeren het ook gaan zoeken en kennen. Eén dag, Heere, in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Laten we ons er niet voor schamen, maar laten we het belijden. En later onder het belijden dan een uitstraling zijn. Opdat ook de onze, ook de jongeren der gemeente, die dag niet kunnen missen. En dat we tezamen gaan kennen, een voorsmaak van de eeuwige Sabbat. Want het gaat geschieden straks en ze zullen hem dienen dag en nacht in zijn tempel. En dat op de nieuwe aarde waarop Gods heerlijkheid zal blijken en Gods grootheid en zaligheid bezongen tot in eeuwigheid. Laat ons bidden. Trouwe Heere, we mochten ook vandaag samenkomen. Laat het woord nog gebruikt worden. Zou u dat willen schenken aan ons allen tezamen, o Heere? En dat we niet genoeg hebben aan diensten of samenkomsten die er zijn, genoeg hebben op zich. Maar dat het gehoorde ons brengen mag bij u. En dan kunnen we wel eens zoveel horen. En dat we het niet meer weten. Of zaken kunnen ons bezetten. En dat we het kwijtraken. Maar dan mogen we zeggen, Heere, ik ben daar geweest. Uw woord heeft gesproken. Uw woord werd gelezen. Ach, gebruik het nog. U weet wie ik ben. Maak ons maar tot bedelaars, tot smekelingen voor uw heilig aangezicht. Opdat het huis van u ons thuis mag zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen. In het huis des Heeren. Om de liefelijkheden des Heeren te ontzoeken. En te aanschouwen. Dag en nacht in zijn tempel. Heere, hij had het niet. En het niet hebben is onze eigen schuld. Maar dat niet hebben ons mag uitdrijven. Want we weten het uit het woord. En we worden erbij opgevoed en onderwezen wie gij zijt. En het is gezegd dat u missende mensen, die smekende mensen worden, die een gemis u voorleggen, door u niet verstoten worden. Heere, u ziet niet uit naar wat we hebben, maar u ziet uit naar onze momenten en omstandigheden, dat we ons neerleggen zoals we zijn. En dan mogen we vragen, Heere, we komen zoals we zijn. Maak ons maar zoals u ons hebben wilt. Hoor ons uit genade, geleid ons veilig naar huis. Wil morgen onder de diensten zijn, genadige God, met uw geest, met uw bediening onder jong en oud, bewaar en vermeer uw kerk, verstoor de werken van de Satan en laat barmhartige God in onze kerken en daarbuiten iets komen van uw heerlijkheid in Christus. Doe het uit genade. U danken voor alles wat u gegeven hebt. Amen. Psalm 84, het vijfde vers. Thuis en God de Heere zij met ons.